Voordat we beginnen met de podcast, eerst een bericht van onze sponsor. Voelt uw kind zich niet prettig op school en wordt er met tegenzin naar school gegaan? Of zit uw kind op een school waarvan u vindt dat het daar niet thuis hoort? Of zit uw kind zelfs misschien al thuis en gaat het al helemaal niet meer naar school? Dan is het onderwijs zoals Interteach dat biedt wellicht dé oplossing voor uw kind. Interteach biedt echt passend onderwijs. Dit onderwijs is een combinatie van onderwijs op afstand en fysiek onderwijs op locatie. Per week wordt 4 dagen onderwijs op afstand aangeboden en 1 dag fysiek onderwijs op de locatie. Doordat elke leerling wekelijks minimaal een half uur 1-op-1 met de leerkracht of een docent zit en omdat haast alle lessen digitaal zijn, wordt wekelijks de onderwijsbehoefte van de leerling gemonitord en met de leerling besproken. Indien nodig, wordt het onderwijsaanbod wekelijks op elke leerling afgestemd. Wat ons betreft met recht wat je noemt passend onderwijs. Meer weten? Kijk op www.interteach.nl of mail met uw vragen naar info@interteach.nl. En dan nu naar de aflevering. Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast, de maandelijkse podcast over alles wat met onderwijs te maken heeft, van kleuterschool tot universiteit. En vandaag gaan wij weer een mooi onderwerp bespreken. En dat doe ik niet alleen. Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Kippenberg College en directeur van Stichting Blockchains. Maar mijn vaste partner van bijna 3 jaar is er ook weer bij. Wietse, welkom.
Hoi Wim. Ja, en ik ben Wietse, directeur onderwijs en kwaliteit bij Ronduit Onderwijs. En ik heb mijn eigen onderneming Edunovum. Daarbinnen doe ik van alles en nog wat. Ook wel veel met ICT gedaan, moet ik zeggen. En dat, ik ga nu meteen een beetje de hoofdvraag van vandaag. Hè, van wat gaan we nou proberen door midden te zagen? Nou, we zijn er wel ondertussen uit dat het onderwijsparadigma aan verandering toe is. En dan is de hoofdvraag van vandaag, ja, is een blended learning, hè, is dat dan de toekomst van het onderwijs? En gelukkig hoeven we dat niet alleen te bespreken, want we hebben 2 gasten. En ik ga eerst even aan Marieke vragen of jij je zou willen voorstellen.
Hoi, mijn naam is Marieke. Ik ben directeur onderwijs bij Interteach. Interteach is een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En wij geven uitsluitend digitaal afstandsonderwijs.
Kijk eens aan. En de andere gast is Mary.
Ja, hallo. Mary Dankbaar. Ik werk bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam als programmaleider digitaal onderwijs en innovatie. En ik ben ook onderzoeker daar.
En dat is toch mooi dat we dan nu horen dat we van basisonderwijs tot aan het Erasmus Medisch Centrum, wat toch een universitaire opleiding is, dat we echt de volle breedte van onze podcast ook zo'n beetje in huis hebben vanavond. Nou, voordat we gaan toekomen aan die hoofdvraag, is misschien handig om eerst te kijken van wat is nou blended learning? Want dat zijn van die termen die, zeker als je daar niet dagelijks mee te maken hebt, niet altijd helemaal helder zijn. Je hoort ook hybride onderwijs, je hoort leren op afstand. Hoe zit dat precies? Ik weet niet wie ik van de twee het als eerste zal vragen. Marieke, hoe kijk jij aan? Wat is blended learning volgens jou?
Ik denk dat blended learning een vorm is waarbij allerlei leervormen gebruikt kunnen worden, ingezet kunnen worden om het optimale leerproces bij een kind aan te bieden. Het leerproces op gang te kunnen krijgen.
En wat voor vormen denk je dan? Is dat dan het digitaal en fysiek? Of zitten daar nog andere elementen in?
Ja, digitaal, fysiek, 1-op-1, groepsetting. Zo'n beetje alles wat er op dit moment is.
Dus blended is niet per se altijd alleen maar digitaal? Of heeft blended altijd een digitale component in zich?
Ja, wel een digitale component in zich. Maar niet 100% digitaal of 100% in een klaslokaal of 100% in een groep.
En je gaf net aan Interteach alleen maar digitaal. Is dat dan ook nog blended learning of is dat dan niet meer blended learning?
Nou, we hebben iedere week 1 fysieke lesdag. En we zijn met de inspectie in gesprek of dat er dat 3 moeten worden of 1 moeten of 1 mag blijven. Wij zijn niet specifiek op zoek naar alleen maar fysiek onderwijs, omdat we met name kinderen hebben die op de een of andere manier afgehaakt zijn in het regulier fysieke onderwijs. En wij gaan voor een prikkelarme leeromgeving. Zo pieken mogen hoog zijn, dalen het liefst zo laag mogelijk. Dus als een kind vrij gelijkmatig is, om het maar even plastisch te zeggen, dan denken wij dat het leerproces op gang kan komen en dat een kind ook in staat is om te kunnen leren.
Kijk, nou, daar gaan we het straks nog even dieper op in. Ik ben benieuwd naar of Mary daar nog aanvulling op heeft.
Ja, ik zou hem, ik kan me er wel in vinden, maar ik zou hem iets specifieker willen definiëren. Een combinatie van online en fysiek onderwijs, dat is voor mij blended leren. Dus een combinatie van allerlei onderwijsvormen, dat vind ik iets te breed. Want dat zou ook inderdaad groepswerk en individueel werk kunnen zijn, wat dan alle vormen heeft. En nou ja, wat je zeg maar, ook internationaal wel een beetje als definitie ziet, is combinatie online en fysiek. En dat kan heel veel verschillende verschijningsvormen hebben. En dat kan binnen een dag, kan je die combinatie zoeken. Je kan dat binnen een jaar zoeken. Dat heeft een enorm grote variatie.
En hoe zit het dan met het verschil tussen blended en hybride? Want die woorden worden volgens mij in de praktijk nogal veel door elkaar gebruikt.
Ja, vooral met name bijvoorbeeld in Australië wordt dat helemaal als synoniem gebruikt. Maar in Nederland is nu sinds corona hybride onderwijs wel weer ook een hele actuele term. En dan bedoelen we eigenlijk tegelijkertijd een groep studenten of leerlingen lesgeven die fysiek aanwezig is en die online aanwezig is. Dus vanwege afstand of quarantaine of wat voor reden dan ook. Maar aan de docent dan de uitdaging om die beide groepen te bedienen. Dat wordt meestal voor hybride onderwijs als definitie gebruikt. Maar dat is niet 100% waterdicht hoor. Maar dat is dus wel echt heel, heel iets anders. Bij blended leren heb je het niet tegelijkertijd online en fysiek. En bij hybride onderwijs is dat nou precies het kenmerk dat het tegelijkertijd is.
Je gaf aan, blended leren kent dan vele vormen. Zijn er dan een aantal knoppen waar je aan kan draaien? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het een knop wel leerkrachtgestuurd, dus de synchroon-asynchroon knop min of meer, die je aan of uit kan zetten. Zijn er een aantal elementen te benoemen die diversiteit iets tastbaarder maken? Of iets concreter?
Dan heb je het eigenlijk over de vraag hoe zou een ontwerp eruit kunnen zien van een blended ontwerp. En dat wordt bepaald voor een heel groot deel door de doelgroep. Wat is de leeftijd, motivatie, voorkennisniveau van die doelgroep? Wat is je hele context? Wil je onderwijs op afstand geven? Ja, dan is evident dat dat voor een groot deel online zal zijn. Wat zijn je leerdoelen? Dat zijn eigenlijk, en verder ook de hele technische infrastructuur, wat zijn je mogelijkheden? En met die zeg maar basisvoorwaarden of ingrediënten ga je een ontwerp maken. En als het bijvoorbeeld betekent je hebt een basisschool waar nog 2 of 3 dagen in de week les gegeven mag worden. Hè, stel vanwege corona. Of je hebt een universitaire opleiding waar studenten op afstand onderwijs willen volgen. Maar ze zijn wel in staat om in de zomer te komen. Dan ga je een blended ontwerp maken wat daarop aansluit. Belangrijk om die afwisseling te hebben van ook in contact komen met een docent en zelfstudie. Nou, dat contact in contact komen met de docent, dat kan online of fysiek. Nou, als het online in contact komen met de docent is, dan is dat synchrone leren, waar je het net over had, Wietse. Mm-hmm. En of dat nou online of fysiek is, dat kan beide goed werken. Dat hangt weer af van je doelgroep en van je leerdoelen. Maar als je ook maar regelmatig contact hebt, dat is belangrijk. Dat je niet voor het grootste deel in je eentje achter een laptop zit te leren. Zoals onze studenten in Rotterdam willen zeggen, wij willen er geen LOE-cursus van maken.
Ja, ik zie Marieke heel driftig knikken bij deze hele beschrijving, met name dat laatste stuk. Hoe vullen jullie dat in, dat die leerling wel in contact is of zich verbonden voelt?
Het enige wat wij anders hebben, of nee, eigenlijk 2 dingen hebben wij anders dan een reguliere klas. En dan raak ik even uit van het basisonderwijs, maar het voortgezet onderwijs werkt op hetzelfde principe. Wij zitten niet fysiek in hetzelfde lokaal, om allerlei redenen. De kinderen die chronisch ziek zijn, ouders die gekozen hebben om thuisonderwijs te doen, maar daar niet in slagen. Met COVID hebben we natuurlijk een hele kwetsbare oudergroep die hun kinderen niet naar school wil laten gaan om de besmettingen niet in huis te halen. En dat maakt dat wij geen afstandsleren doen, zeg maar. Want bij afstandsleren, dat zie ik bij mijn kinderen inderdaad met COVID nu. Je krijgt een instructie en je gaat zelfstandig aan het werk. Soms volgt er nog een filmpje. Maar wij zijn echt heel de dag met die kinderen in hetzelfde lokaal. Praten met elkaar, praten over dingen buiten school, praten over de lesstof, praten over het jeugdjournaal. Ik zeg altijd maar bij de intake, als er iets met Justin Bieber gebeurt en je hebt een groep 8, dan is Justin Bieber op dat moment het allerbelangrijkste. En dan heeft het geen zin om DT of voltooideelwoord uit te gaan leggen. Nee, sta even stil bij Justin Bieber. Wij zien als volwassenen een scherm. Kinderen zien geen scherm. Kinderen zien elkaar, horen elkaar, zien aan gezichtsuitdrukkingen of er iets met iemand is en hebben daar oog en oren voor. Daarnaast is het grote verschil, wij werken met Zoom, dat wij als docenten de microfoons kunnen bedienen. Dus op het moment dat we vinden dat het voldoende aandacht is geweest en dat we doorgaan, kunnen we ook die prikkelvrije omgeving opzetten, neerzetten, waardoor kinderen ook aan het werk kunnen. We kunnen dat ook nog met breakout rooms doen, dus losse lokaaltjes, waar kinderen nog minder prikkels hebben dan dat zij in een klas zitten met 30 kinderen, waar de juf voornamelijk politieagent is, voordat het stil is en je kunt gaan werken. Dus dat is eigenlijk het grote verschil wat wij doen. Daarnaast hebben wij allemaal 2 of 3 schermen, waardoor we direct op het andere scherm zien hoe de kinderen de stof verwerken, hoe ze hem maken en hoeven we niet te wachten totdat we 's avonds de schriftjes nakijken of totdat het toetsmoment geweest is aan het einde van de week, maar kunnen we direct inspringen door weer naar zo'n breakout room te gaan en wat extra instructie te geven of een verdieping aan te bieden. In ieder geval, we hebben een hele korte lijn, dus een hele effectieve manier van onderwijs geven.
En hoe groot zijn die groepen dan met wie jullie, waarmee jullie werken?
Onze grootste groep is op dit moment 20 kinderen. En dan bieden we passend onderwijs. Dus dat kan best zijn dat je in een groep met 20 kinderen 7 of 8 verschillende niveaus hebt. Dus heel veel groter moet een groep ook niet worden.
En is het lesprogramma dat jullie aanbieden dan ook vergelijkbaar met een reguliere basisschool? Of hebben jullie ook in de inhoud nog hele andere dingen?
Nee, wij hebben gewoon alle reguliere methodes, zowel op het voortgezet onderwijs als op het basisonderwijs. We hebben geen CITO, want ik geloof niet zo in CITO omdat dat heel talig is. We hebben LVS Boom. Dus de kinderen die wel talig zijn, die kunnen een talige toets maken. Maar ik heb ook altijd de mogelijkheid om alleen vaardigheden te toetsen. En LVS Boom maakt voor ons de analyses van de toetsen. Dus wij scoren dat digitaal en we krijgen een analyse terug. En dat wordt ten alle tijde vertaald naar de CITO-scores, naar de CITO-schaal en naar de 1 tot en met 5 schaal. Dus ouders kunnen op ieder moment terug naar regulier. En ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben afgelopen jaar ook 2 kinderen in overleg terugverwezen, omdat ook digitaal onderwijs niet voor iedereen gemaakt is en voor iedereen ideaal is.
Geldt het ook voor jullie studenten, Mary, dat sommige studenten heel goed gedijen bij dat blended en dat anderen daar meer moeite mee hebben? Of is dat iets waar voor alle leerlingen, studenten eigenlijk ruimte voor is?
Ja, het is natuurlijk een geselecteerde groep. Hè. Wij hebben te maken met geneeskundestudenten, universitair niveau. Dus die hebben we op VWO en HBO soms als vooropleiding wel geleerd om zich te moeten concentreren. Maar helemaal online zou voor ons niet werken, want wij hebben natuurlijk best veel vaardigheidsonderwijs. Zelfs in coronatijd mogen we dat nog steeds geven. Hè. Dus lichamelijk onderzoek leren doen, hoe onderzoek je een oor, oogonderzoek, maar ook communicatieve vaardigheden mogen we nog steeds fysiek geven, naast de gewone tentamens. Dus, en dat is net als eigenlijk bij het mbo en sommige andere hbo-universitaire opleidingen, is dat vaardigheidsstuk best een heel belangrijke component. In uren valt het wel mee. Ik denk dat het in totaal zo'n 20-25% van de opleiding is. Maar ja, je kan het niet achterwege laten. Dus je vindt wereldwijd ook niet zoveel online geneeskundeopleidingen. Er zijn er wel, maar ja, het zijn andere dokters die je dan opleidt.
Ik ben heel blij dat de dokters nog even oefenen met snijden voordat ze echt beginnen ook.
Precies. Ja, en je kan veel simuleren. Een computer kan natuurlijk ook ontzettend veel. Wij oefenen ook met virtuele patiëntprogramma's, waarin je bijvoorbeeld het uitvragen van de klacht en het doen van lichamelijk onderzoek, dat kan allemaal virtueel. Dat soort programma's ontwikkelen wij ook. Wordt allemaal virtueel gesimuleerd. En dan zie je een videootje van een rugonderzoek, bij wijze van spreken. Maar uiteindelijk moet je het ook gewoon zelf oefenen. En wat ik ook wel belangrijk vind, is de sociaal-emotionele component. Wij hebben te maken met pubers, die willen elkaar gewoon zien, lijfelijk zien. En die hebben het ontzettend moeilijk in coronatijd. Ondanks dat we dus volop het online onderwijs wil aanbieden en ook nog een klein stukje praktisch onderwijs. Maar een van de dingen die men wilde vasthouden was toch gewoon de goede video's die waren gemaakt, de instructiekanten en ook het blended karakter van meer efficiënt voorbereiden van onderwijs en daarna dat contact.
Ja, ik ben er wel voor een stukje met je eens hoor. Minder of helemaal elkaar niet zien in de week, dat zouden wij als docenten missen. Maar ik denk de kinderen als je ze bij ons vraagt ook al. Merk ik ook dat er heel veel contact buitenschool is, via Zoom, maar ook ouders die in het weekend en in vakanties naar de andere kant van het land reizen, omdat kinderen daar dan vriendjes gemaakt hebben. Maar ook toetsmomenten, die doen wij gewoon allemaal op die fysieke dag. Ja, een stukje gym, bepaalde sociale vaardigheidsoefeningen, trainingen kun je gewoon niet digitaal doen. Daar moet je elkaar voor zien, daar moet je de rest van het lichaam van zien. Dus we hebben op vrijdag daar ook echt heel veel ruimte voor in het programma, zeg maar, om dat op die vrijdag te doen. En we verplichten ouders ook om de vrijdag aanwezig te zijn. In ieder geval voor het basisonderwijs en kinderen dat mee te geven. En ook praktisch hebben we daar vorig jaar aan gemerkt, bijvoorbeeld schrijven, en zeker in groep 3-4, is niet heel handig om dat digitaal te doen. Je ziet geen pengreep, je ziet geen lichaamshouding. Dus dat zijn gewoon vakken die kunnen niet digitaal. Die moeten gewoon op zo'n fysieke dag.
En nu heeft de onderwijsinspectie natuurlijk een rol in het beoordelen van de kwaliteit. En daar is een discussie over geweest, ook tussen jullie en de onderwijsinspectie. Die gaan uit van 945 lesuren in het basisonderwijs, verspreid over groep 1 tot en met groep 8. Weet ik dan toevallig, Wim, ik heb geen idee hoe het in het VO is. Maar ik hoop dat jij die cijfers ook zo kan oplepelen.
Ja hoor, dat kan ik.
Hartstikke goed.
Dus 1000 uur in de niet-examenklasse en 800 uur in de examenklas die je dient aan te bieden aan leerlingen.
Ja, en in coronatijd is natuurlijk alles even anders. En ik wil niet zeggen, wordt het door de vingers gezien, maar wordt nu eenmaal geconstateerd dat op afstand het beste alternatief is. Maar Marieke, in jullie opzet is natuurlijk het digitale variant is natuurlijk een blijvend onderdeel. En hoe zijn die gesprekken met de inspectie gegaan en hoe wordt daarop gereageerd als jullie op die manier je kwaliteit proberen te verantwoorden?
Nou, als het over de kwaliteit zou gaan, dan zouden we een heel ander gesprek voeren met de inspectie. Wij zijn op dit moment nog particulier onderwijs, dus wij hebben ons aangemeld voor een B3-status.
Moet je misschien even voor de luisteraars uitleggen wat een B3-status is, want daar haak ik stiekem ook al af.
Je hebt in Nederland een BRIN-nummer nodig en dan heb je B1. Dan ben je, betaald vanuit de staat, zeg maar. Dus krijg je per leerling x bedrag waar je onderwijs voor geeft. Je hebt een B2-status, dan ben je reizend. Dus circus, kermis valt daaronder. Mag je een half jaar fysiek naar school gaan en een half jaar afstandsonderwijs volgen. Je hebt een B3-status en dat is voor particulier onderwijs. Particulier onderwijs heb je er in alle gradaties, heb je er in alle prijsklasses. Wij hebben van meet af aan aangegeven, we zijn nu een particuliere onderwijsinstelling, dus we gaan voor een B3 aanvraag, maar zodra we een B3 goedkeuring hebben gekregen, gaan we voor B1, want we zijn zo overtuigd van ons onderwijsidee, en we zien inmiddels al anderhalf jaar wat de resultaten zijn, dat we eigenlijk willen dat dat voor iedereen toegankelijk is, dus we willen ook een bekostigde school horen. Op dit moment is het zo dat er voor B3 onderwijs weinig richtlijnen zijn, weinig wetten zijn en we worden op een heleboel wetten afgekeurd of aangesproken, waar eigenlijk nog geen wetgeving voor is, omdat dat voor particulier onderwijs niet vastgelegd is. Er is voor particulier onderwijs ook niet vastgelegd hoeveel dagen dat kinderen fysiek aanwezig moeten zijn. We zijn op dit moment nog steeds met de inspectie in gesprek voor beide scholen om erkenning te krijgen. Waarbij zij vasthouden aan 3 dagen fysiek onderwijs, dus 15 uur. En daarnaast erkennen zij onze digitale lessen niet als onderwijs. Dus het feit dat wij 5 dagen lesgeven, wordt niet als zodanig erkend.
En wat is daar de onderbouwing voor?
Dat er in de onderwijswet van 1969 uit mijn hoofd geen wet of geen uitzondering is dan school in een gebouw. Maar als je heel strikt gaat kijken, staat er niet dat school in een gebouw moet zijn. Dat school in een schoolgebouw moet worden gegeven. Of les in een schoolgebouw moet worden gegeven. Dus daar hebben we een essentieel verschil van inzicht.
Dus eigenlijk stel je dat de onderwijswetgeving niet klaar is voor blended learning of het onderwijs van deze eeuw, om het maar even zo te zeggen.
Nee, maar ik denk dat dat ongeacht de inspectie nu of zonder iemand afbreuk te doen, dat dat een conclusie is die we algemeen kunnen trekken, dat we in het onderwijs altijd achter de feiten aanhobbelen. En er liggen onderzoeken dat de hersenen van onze kinderen daadwerkelijk een andere vorm hebben dan onze hersenen. Dus dat die kinderen genetisch een sprong gemaakt hebben op ons, om het maar even positief uit te leggen, dan denk ik dat je daarbij moet aansluiten. En ergens wil het ministerie van Onderwijs daar wel. Ze gaan niet voor niks vanaf januari 2023 een wetgeving neerleggen over blended leren, hybride onderwijs in Nederland. Maar ik vrees dat dat voor nu bij ons niet goedgekeurd gaat worden. En dat is gewoon heel jammer, want we zien positieve resultaten. En we hebben ook diverse malen al aangegeven, laten we samen optrekken. Laten we dit samen vormgeven. Laten we samen kijken wat wel en wat niet.
Maar ik denk dat hier in corona ook een hele positieve rol eigenlijk kan spelen. Want diezelfde overheid legt natuurlijk alle scholen op om online onderwijs te gaan geven bij tijden en wijlen. En dan is er nog steeds die verplichting van x aantal uur per week contactonderwijs. En dat moet je dan dus online vormgeven. Voor zover dat kan. Soms met uitzondering een stukje praktijkonderwijs, maar het grootste deel is online. En het zou raar zijn als diezelfde inspectie dan al die scholen boetes zou moeten gaan uitdelen omdat ze online onderwijs geven. Dat gaan ze gewoon niet doen. Dus daar...
Ja, maar dan is het een alternatief. En dan een alternatief wordt wel goedgekeurd. Maar als je het als hoofdmoot gebruikt om bijvoorbeeld de thuiszitters of de kinderen met burn-out of de chronisch zieke onderwijs te willen geven, dan mag het niet. En dan gaan ze redelijk ver, want als we het op de kwaliteit van ons onderwijs bekijken, dan hebben we twee rapporten liggen die klinken als een klok. Daar is echt niks op aan te merken. Daar word ik gewoon helemaal verlegen van, zo positief dat dat beoordeeld is. Maar we hangen op die 15 uur.
Maar het is dus vooral die semantische discussie vanuit de wetgeving, waar de inspectie nu eenmaal wel een interpretatie aan moet geven, die eigenlijk het nieuwe, tussen aanhalingstekens, van digitaal of blended leren nu in de weg zit. En ik probeer vooral te stellen dat in het, laat ik het zeggen, traditionele onderwijs, waar kinderen 5 dagen per week in de les zitten, ook al heel veel digitaal onderwijs zitten en er zelfs scholen zijn waarvan ik denk van nou, het mag digitaal wel wat minder. Want de rekenles begint en het eerste wat kinderen doen is de laptop openklappen en Snapchat opstarten. Dan denk ik, ja, weet je, eigenlijk is dat ook een soort van vorm van blended leren. Een soort vorm van het contact verbreken met de leerkracht en naar je scherm kijken. En dat zo'n leerling dan toevallig fysiek in het lokaal zit of thuis zit, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Dus de interpretatie van wat dan onderwijs telt als onderwijsuren en of dat dan in een schoolgebouw moet, die zou je ook van traditionele scholen, kan je die vraag ook stellen, die heel digitaal, veel digitale middelen in huis hebben.
Ja, en als ik ook kijk naar de coronatijd, er zijn ook scholen geweest die op maandag een pakketje in de brievenbus deden bij leerlingen en zeiden, nou, hier moet je deze week aan werken. In hoeverre is dat precies, zoek het maar uit onderwijs, maar dat zien ze niet, want ja, daar wordt niet op gecontroleerd op dat moment, want de inspectie heeft in maart 2020 iets anders aan zijn hoofd. Dus die definitiekwestie van wat vinden we onderwijs, ik denk dat dat een hele spannende discussie nog is de komende jaren. Maar ik was even benieuwd bij Mary, hoeveel eisen zitten er eigenlijk bij jullie aan contacttijd? Want als ik mijn studententijd herinner, was 15 uur ook ongeveer het aantal contacturen dat ik in de week had.
Klopt, ik denk dat we ook in die orde van grootte zitten. Ik ken de wettelijke eisen niet, maar we zitten wel, de meeste universitaire opleidingen zitten zo tussen de 12 en de 15 uur, denk ik. Dat is niet zo heel veel. En als je geluk hebt, dan is het ook een beetje over de week gespreid. Als je als student geluk hebt, bedoel ik dan. Want spreiding van contacten en spreiding van op moeten staan. En dan heb ik het even over de reguliere situatie. Naar school gaan en daar medestudenten zien en je docenten zien. Dat is belangrijk. Het is niet iets wat je alleen maar 1 of 2 dagen in de week wil doen. En dan heb ik het even niet over een beetje uitzonderlijke situaties en beroepen. Maar in het algemeen is spreiding van dat soort zaken belangrijk voor het studeren. Ook herhaling en het opbouwen van regelmaat, zelfdiscipline. Dat hoort er allemaal bij. Maar ik denk dat om even op de inspectie terug te komen, waar we in Nederland hebben natuurlijk heel erg vanuit de inspectie afstand ten opzichte van het onderwijs. De inspectie controleert volgens mij vooral of de kerndoelen bereikt zijn. En in het hoger onderwijs wordt er heel sterk op hoofdlijnen naar gekeken vanuit accreditatiemotivaties. En de vraag hoe je dan die leerdoelen of die kerndoelen realiseert. Ik weet niet of ze daar in de praktijk ook heel erg naar kijken. En dat raakt natuurlijk ook de kwaliteit van onderwijs. En als ze die stap moeten maken om te definiëren wat is dan kwalitatief goed onderwijs, ja, dat was best een hele lastige discussie. Daar ontkomen ze denk ik niet aan. Maar dat zie ik ook bij accreditatieorganisaties die altijd hebben, bijvoorbeeld artsen moeten elk jaar een bepaald aantal punten krijgen, advocaten geloof ik ook. En die keken heel simpelweg naar contacturen. En er werd helemaal niet naar de kwaliteit gekeken. Maar hoe lang duurt een cursus? 8 uur. Oh, dan zit standaard zoveel accreditatiepunten. Nu is het allemaal online. Dan kan je bij wijze van spreken je teamsessie aanzetten en weglopen. En nou zien zij ook wel dat dat tellen van een aantal minuten of uren niet meer werkt. Maar ja, dan moet je dus naar de kwaliteit kijken. En dan betekent dat je helemaal inhoudelijk moet verdiepen. En dat geldt voor de inspectie ook. Dus die staan gewoon voor nieuwe uitdagingen, denk ik.
We onderbreken deze podcast even voor een boodschap van Pictio. Want de themalessen van Pictio baseren zich altijd op verschillende didactische werkvormen. Daarnaast kan de docent kiezen voor een groepsaanpak of een gepersonaliseerde aanpak. Bij de les over computer, hard en software moeten de leerlingen zelf een game PC samenstellen, op basis van een fictieve klant en een fictief bedrag. En dat bedrag is dus gepersonaliseerd. Na een gedegen uitleg over alle hardwarecomponenten door de docent zoeken de leerlingen hardware uit die bij hun scenario en beschikbare bedrag past. En ze moeten dat ook aan de klant kunnen uitleggen. Ze verwerven zo echt inzicht in de materie en de leerlingen zijn zeer positief over deze aanpak. Dat is dus typisch Pictio. Een gedegen theoretische onderbouwing met een uitdagende, activerende opdracht. Ook andere lessen van Pictio zijn op dezelfde manier opgebouwd, omdat we leerlingen actief willen aanspreken op zaken die ze ook echt interesseren. En van daaruit proberen we ze te motiveren voor ICT. En nu terug naar de podcast.
En als je dan weer even naar het blended leren gaat, ik zit even te denken aan de voordelen van klassikaal onderwijs, dan schiet mij als eerste heel zwart-wit hoor, maar gewoon even het EDI-model als soort van wetenschappelijk bewezen instructiemodel. Wat maakt blended leren dan aan didactische voordelen mogelijk?
Ja, er is heel veel onderzoek gedaan waaruit steeds kwam dat blended leren eigenlijk minimaal net zo effectief is als klassikaal leren. Zo niet effectiever. Zeker bij het flipped classroom model, dat is eigenlijk een vorm van blended leren, is het heel vaak gebleken dat het effectiever is. Zowel in termen van leeruitkomsten als motivatie van studenten. Nou, het grootste nadeel van klassikaal onderwijs is dat iedereen in hetzelfde tempo mee moet. Dus je kan dat gepersonaliseerd aanbieden, dat doe je vooral in het online deel. En je kan daardoor in het face-to-face stuk veel meer bereiken dan je anders zou bereiken. Het is voor docenten aantrekkelijker, omdat ze veel meer met hun vakkennis kunnen. Ze zitten niet altijd elk jaar opnieuw op dat simpele niveau stof uit te leggen. En je kan vaak ook zien, dat voorbeeld gaf Marieke net ook heel mooi, learning analytics. Je kan zien wat de studenten hebben gemaakt met welke resultaten. Dus je krijgt een heel mooi inzicht in hun voortgang, wat ze wel snappen en niet snappen. En daar kan je in het contactonderwijs, of dat nou online of fysiek is, weer op inspelen.
Ja, en dan met name dat gepersonaliseerde stukje, dat pakken wij heel erg op tijdens de verwerking. Ja, en dan maken wij in de middagen, hebben we 1-op-1 lessen, zeg maar. Dus kom jij gewoon bij jouw groepsdocent voor extra uitleg, voor verdieping. Dus dat stukje, dat bieden we zelf aan. Waardoor inderdaad de groep op redelijk hetzelfde niveau doorgaat. Maar degene die sociaal-emotioneel helemaal in die klas passen, maar qua niveau helemaal uitvallen, kunnen op die manier wel sociaal-emotioneel bij hun leeftijdsgenoten blijven zitten en op hun eigen niveau verder leren.
Ik heb wel het idee dat het onderwijs, wat al heel best complex is, deze toevoeging, het maakt het nog wel weer complexer. Wat vraagt dit van leerkrachten in hun dagelijkse praktijk?
Een grote trucendoos hebben, maar van de andere kant heb je, tenminste als ik bij ons kijk, is er minder administratieve rompslomp, om het even zo te zeggen, omdat veel automatisch geanalyseerd wordt en jouw systeem inloopt. Dus de tijd die je anders nodig hebt om na te kijken en de boel te analyseren, die kun je nu gaandeweg de dag al doen, waardoor je je werktijd na de lessen kunt bereiken, gebruiken om die plannen en de juiste opdrachten neer te zetten.
Dus het komt er niet bij, maar je past gewoon je manier van werken, pas je aan, waardoor je net zoveel tijd kwijt bent, maar dat je inzet niet is aan het einde van de klas de stoeltjes op tafel in de klas vegen, om even een klusje te noemen wat je wel normaal hoort te doen. Het is allemaal wat moderner. Is een woord wat mij te binnen schiet, maar dat is een hele...
Ja, het draait meer om de kinderen. Dus inderdaad, dat hele randgebeuren is minder. Je bent meer met de kinderen en voor de kinderen bezig. Ja.
Nou, onze docenten vinden het op zich best tijdsintensief, arbeidsintensief om online materiaal te ontwikkelen, hoor. Want dat is natuurlijk de belangrijke aspect van blended leren ontwerpen. Dat je over jouw vakgebied online materiaal moet ontwikkelen. Tenminste, wij stimuleren docenten altijd eerst kijken of het er al is. Want er is ontzettend veel. En dat wordt dan ook wel hergebruikt. Maar als het er niet is, dan moeten ze zelf een script schrijven om video te maken of een e-module maken. En daar ondersteunen wij in, didactisch en ook technisch. Maar zij zijn de vakexperts, dus zij moeten toch, voor hun is het meeste werk. Zij moeten inhoud schrijven.
En dat, ik denk dat bij ons ook het grootste verschil is tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs heeft een hele grote database en is heel erg goed gedigitaliseerd aan materialen. Ja. Dat noemden jullie net zelf ook al. En in het voortgezet onderwijs moet er inderdaad nog veel gemaakt worden. En hoor ik inderdaad terug van docenten dat het voorbereiden veel tijd kost.
Ik zit nog aan een hè, want we hebben een aantal voordelen nu gehoord. Ik wil eens kijken naar één nadeel, want ik... dan ga ik hem even heel scherp neerzetten. Want we hebben het over gepersonaliseerd. Je sluit heel erg aan bij waar iemand mee bezig is in zijn eigen tempo. Ik krijg dan heel erg een rubber tegelgevoel. Zo van ja, die leerlingen hebben geen enkele weerstand, hoeven nooit op een ander te wachten. Want wat in een gewone klas wel moet, terwijl je ook later in je werk of waar je ook terechtkomt, je moet ook leren rekening houden met anderen. De een is niet zo snel, dan moet je soms even geduld hebben. Of iemand loopt voor je uit, maar dan moet je niet jaloers om worden. Dat soort dingen ga je dan straks missen. En dan hebben we straks allemaal mensen opgeleid die helemaal geen enkele weerstand meer aankunnen. Is dat niet een groot nadeel wat ik hier zie?
Maar dat heb je in een hoorcollege ook niet, hè? Je zit naast je buurman of buurvrouw en je hebt geen idee of zij het misschien wel snapt en jij niet of omgekeerd. Dus die samenwerking in kennisoverdrachtssituaties is over het algemeen nul. Als je nu als student of leerlingen zich hebben voorbereid en ze gaan naar een klassikale sessie en gaan daar in groepjes van 6 werken aan een opdracht en docenten begeleiden hen, dan zijn er nog steeds best wel grote niveauverschillen. Want we proberen dat wel een beetje gelijk te trekken, maar echt gelijk is het niet. Dus we moeten nog steeds elkaar dingen uitleggen als de een het niet snapt. En dat geduld uitoefenen, is ook, dat stukje online leren, dat vraagt wel zelfdiscipline.
Ja, en ook wel uitgestelde aandacht. Want als jij een vraag hebt en de juf is net even bezig, dan zul je toch netjes op je beurt moeten wachten. En ik bedoel, die kerndoelen die er liggen, maakt niet uit, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, die zul je toch moeten halen. En het is niet dat je maar eindeloos de tijd hebt om die te halen. Ook daar liggen wel richtlijnen aan en ook daar zijn wel eisen aangesteld.
Dus om Wim's zorg even weg te nemen, we ontwikkelen niet allemaal mensen die niks meer aankunnen en bij elk drempeltje wat ze in het latere leven tegenkomen in totale paniek uitbarsten omdat ze niet weten wat ze moeten doen. En even de praktische, ik wil morgen aan de slag met mijn school of Wim op het VO. Jullie zijn al 3, 4, 5, 10 stappen verder. Wat kunnen Wim en ik nou morgen toch doen? Of moeten we eerst met onze directeur in gesprek? Of kunnen wij zelf als leerkracht gewoon in onze eigen klas lekker beginnen? Hoe moeten we dat aanpakken?
Nou, wij doen dit al in 2018. Dus het is niet wat met COVID geboren is, zeg maar. We zijn al langer hiermee bezig. Als je dit als school gaat doen, dan heb je wel wat aanpassingen nodig natuurlijk. Want je moet zorgen dat je een beveiligde omgeving hebt, zoals wij in Zoom hebben afgesproken. Je moet zorgen dat alle boeken digitaal zijn, dat je mensen digitaal daarmee kunnen werken. Dat de leerlingaccounts aangemaakt zijn. Dus het is niet iets wat je in 24 uur tijd regelt. Maar wel, als je nu bedenkt dat je dat na de carnavalsvakantie gaat doen, dan kun je dat doen. Dan is er gewoon een checklist waar je aan moet melden, wat je moet regelen en dan kan je daaraan beginnen. Mits je mensen hebt die zich comfortabel voelen om digitaal met kinderen in gesprek te gaan en digitaal het gevoel bij kinderen te hebben wat ze nodig hebben en of dat ze daadwerkelijk serieus aan het werk zijn.
Ja, nee, voor het tijdspad. Ik weet veel over onderwijs, maar ik heb geen idee wanneer de carnavalsvakantie is. Want ik woon in Alkmaar. Voorjaarsvakantie. Ja, oké, week of 6, zeg maar. Maar dat is vooral, ik hoor jou vooral Marieke zeggen, voorwaardenscheppend. Hè? Dus zorgen dat de boel op orde is en dan kan je gewoon Je hoeft niet allerlei cursussen of draagvlak of visie op onderwijs, herijken, allemaal dat soort zaken zijn niet nodig. Het is gewoon een kwestie van spullen regelen en gaan met de banaan.
Nou, ik neem aan dat je als leerkracht met een doel voor de klas staat. Dat je met een visie hiervoor gekozen hebt. Dus dat ligt er allemaal al. De school waar jij nu werkt heeft een schoolplan, heeft een visie. Die zul je vast moeten herschrijven of toelichten, tuurlijk. Maar praktisch gezien kan iedereen dit. Als jij hier feeling voor hebt en als jij liefde hebt voor het vak wat je doet, dan kun je dit overbrengen. Want daar zit het hem in. En dat maakt niet uit of jij regulier voor de klas staat of dat je achter een scherm zit. Als je passie hebt voor het vak wat je geeft en als je passie hebt voor de student, de leerling, het kind wat aan de andere kant zit, dan ben je overdraagbaar. Kun je overdraagbaar bezig zijn. En daar staat of valt de les mee. Wat mij betreft, elke les op elk niveau.
En Meri, nog aanvullende tips en ideeën als ik morgen wil beginnen of na de voorjaarsvakantie / carnavalsvakantie / krokusvakantie?
Ja, ik zou tegen jou als docent zeggen, begin bij die onderdelen van je vak waarvan jij weet als ervaren docent dat studenten daar heel veel moeite mee hebben. Maak dat blended. Ja, bijvoorbeeld, wij hadden ook een docent die bij bepaalde onderdelen van zijn vak altijd glazige ogen in de collegezaal zag. En die ging daar video's van 3-4 minuten over maken. En uiteindelijk heeft hij er een stuk of 20 gemaakt. Allemaal subonderwerpen. De studenten vonden dat geweldig. En daarna hoefde hij minder tijd te besteden aan weer die lastige onderwerpen nog eens een keer weer uit te leggen. Ja, ik zou ook wel zeggen, ga met je directeur praten. Want het is ook belangrijk om dit niet heel erg geïsoleerd als één docent van één vak te doen. Het kan wel, maar het werkt voor studenten of leerlingen veel beter als het vanuit een consistent idee van de kracht van blended leren zou gebeuren. En dat leerlingen ook gewend zijn van oké, er wordt online materiaal aangeboden en dat moet ik ook gewoon doornemen. Want ze verwachten in het contactonderwijs daarna dat ik dat beheers. Terwijl als de ene docent het wel doet en de ander niet, dan laten de leerlingen het soms achterwege en de fanatiekelingen doen het wel. En dan weet je als docent ook niet zeker of iedereen goed voorbereid daar is. Dus die consistentie in hoe het onderwijs eruit ziet is belangrijk om daar ook binnen je team over te hebben. En natuurlijk ook de infrastructuur, daar heb je meestal toch ook een directie voor nodig. Een goed leermanagement systeem, goede registratie, al die voorzieningen en trainingen die dan ook nodig zijn.
Als ik nou ga kijken naar de toekomst, over 5 of 10 jaar, gaan we dan concluderen, oh, blended learning, dat was die hype van 2020? Of is dit de toekomst van het onderwijs en doen we het over 10 jaar allemaal zo?
Dit doen we over 5 jaar allemaal zo.
Marieke, ben je het ermee eens? Want ik hoorde vooral Miri.
Ja, ik ben het ermee eens, maar het blijft naast elkaar bestaan.
En dan en is dat bij jullie dan, want dat hoorde ik je aan het begin ook zeggen, is het dan een specifieke groep die meer voor blended gaat? Heeft die bepaalde kenmerken of is dat echt heel individueel?
Nee, ik denk dat uiteindelijk, we hebben nu natuurlijk 1 locatie, omdat we in erkenning zitten en groeiende zijn. Maar ik denk dat als wij dadelijk daadwerkelijk erkend zijn, dat wij meer locaties krijgen door Nederland. En dat er kinderen zullen zijn die op de locatie digitaal onderwijs komen halen. En dat er kinderen zijn die thuis blijven en digitaal onderwijs komen halen. En dan heb je toch dat blended learning en het beste van twee werelden. En ik denk dat het met name voor het basisonderwijs heel erg per kind zal verschillen.
Wat is jouw conclusie, Wim?
Ik werd wel geraakt in ieder geval de opmerking van Miri van je moet het met elkaar doen. Ik ben ooit wel eens begonnen om spellingen te formuleren, want daar is bij Nederlands dan heel veel materiaal wel voor beschikbaar, om dat blenden te doen. Van kijk eerst het filmpje en dan gaan we in de klas oefenen. Nou, als je dat als enige docent een keer gaat beginnen, nou dan inderdaad de helft van HAVO4 maakt het sowieso niet en de andere helft denkt, oh, moesten we een filmpje kijken, leg het nog maar een keer uit, vind ik fijner, want dat ken ik. Dus die ervaring die ken ik wel. Ik denk zeker dat we uit die coronatijd dingen gaan meenemen. Dat zie ik nu al gebeuren in school. Dat materiaal dat gemaakt is of antwoorden inderdaad, die learning analytics, antwoorden alvast voor de les laten inleveren. Zodat je niet het huiswerk naar kijkt, maar dat ik vlak voor de les al zie, oké, wacht eventjes, die 3 vragen, daar ging het moeilijk. Die ga ik bespreken en de rest doen we met het antwoordboekje. In plaats van dat ik al die antwoorden ga zitten oplepelen. Dus we nemen daar zeker dingen uit mee. En ja, het regulier onderwijs is een olietanker, dus ik denk niet dat het heel snel gaat. Maar we nemen daar stap voor stap echt wel heel veel dingen uit mee uit die ervaring. En jij, Wietse, een mooie conclusie getrokken uit dit gesprek?
Ik was in 2011 een van de eerste die dan met een iPad-klas mocht beginnen. En echt een beetje serieus. Hè? Niet zo van, je hebt ze 2 maanden in huis en dan nemen ze weer in. En ik was toen ook echt wel op die tour van hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? En wat mij heel erg tegen is gevallen, is dat uiteindelijk toch weer die grote uitgeverijen, hè, die vervelende, machtige, die hebben er weer hun draai aan gegeven. Die hebben een digitale leerkrachtassistent gemaakt. Die hebben een Snapchat ontwikkeld en dat is allemaal mooi gemarket en fantastisch weggezet, waardoor eigenlijk de leerkracht weer helemaal gedecimeerd wordt tot klikslaaf eigenlijk. Ik word er echt een beetje boos om. En ik merk nu weer een soort van revival van het blended leren. En zelfs zover dat ik merk dat besturen in mijn omgeving. Eén bestuur die heeft mij met een paar andere mensen de vraag gesteld van, wij hebben 29 scholen, we willen een 30ste school en het moet eigenlijk een soort van digitale school zijn. Die is wel een beetje vanuit de urgentie van lerarentekort en de invalpool is leeg, weet je, dus wel vanuit een noodzaak van dit is het beste onderwijs, maar shit, we hebben een probleem en hoe gaan we dat oplossen? Nou, laten we het digitaal doen. Maar daarmee niet minder effectief of minder kwalitatief van aard. Dus ik zie ook wel in mijn omgeving dat daar dat toch wel weer een soort van een tweede golf zitten, zeg maar, van het digitaliseren of het blended maken van onderwijs. Dus ik geloof ook wel dat we over 5 of 10 jaar misschien in een soort van nieuwe derde golf zitten, hè, dat het toch helemaal anders is dan dat we nu denken dat het zou moeten en dat Marieke ook weer 5 lessen verder is en zegt, nou, ik heb het toch helemaal anders gedaan. Maar dat we blended blijven, dat geloof ik inderdaad ook wel, ja. Ja.
Ik wil Marieke en Miri ontzettend danken in ieder geval voor alle inzichten en het verkennen van dit interessante thema. Dank jullie wel voor de deelname.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
En Wietse, wij zien elkaar volgende maand. En we houden het voor de luisteraars denk ik even spannend. Want het is nog niet helemaal duidelijk welk onderwerp we gaan pakken. Wellicht dat wij met ICT en onderwijs aan de slag gaan. Maar wellicht dat wij ook een mystery guest hebben die we daar tussendoor gaan fietsen. Kunnen we nog niet te veel over zeggen. Dus ik zou zeggen, abonneer je op deze podcast. Want we hebben echt een mooie high profile gast in de coulissen staan. Maar abonneer je via je podcast app, via Spotify, via iTunes. En volg ons ook op alle social media, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Nou, alles staat in de show notes vermeld, dus klik daarop en zorg dat je er volgende maand weer bij bent.
Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl